Ja, deze naam, kennen jullie die?
Nee.
Zeelofgat. De NBV die noemt hem Zeelofgat. Het is geen vloek of zo, hè, voor de duidelijkheid. Het is een Bijbelse naam van een man. In de NBG wordt hij Zelaveat genoemd. In de Nadense Bijbel Zeelofgat. Nou, vanmorgen heet hij Zeelofgat. Als je Bijbel bij je hebt, zoek dan maar eens op nummer 27, maar het komt ook op het scherm hoor. Misschien is dat dan net zo makkelijk. Ik ga het gewoon van het scherm lezen. Nummer 27, vers 1 tot 11. Het gaat vanmorgen over vijf vrouwen. De dochters van Zelofgat, die tot het geslacht behoorden dat van Jozefs zoon Manasse afstamde, Zelofgat, was een zoon van Gever, de zoon van Gilead, de zoon van Magir, de zoon van Manasse. Nou, al die namen die mag je even vergeten, daar gaat het niet om. Ze kwamen naar de ingang van de ontmoetingstent en wenden zich tot Mozes, de priester Eleazar, de leiders en het hele volk. Deze vrouwen, Machla, Noah, Gochla, Milka en Tirza, genaamd, ik heb even geoefend, die legden hun het volgende voor. Onze vader is in de woestijn gestorven. Hij behoorde niet tot de aanhangers van Korach. Ik moet even klikken, ja. Die tegen de Heer in opstand kwamen. Maar is om... is om zijn eigen zonde gestorven. Hij had geen zonen. Moet de naam van onze vader nu uit de familie verdwijnen, omdat hij geen zoon heeft nagelaten? Wijs u ons, net als de broers van onze vader, een stuk grond toe. Mozes legde hun zaak aan de Heer voor en de Heer zei tegen hen: Zelofgats dochters hebben gelijk. Je moet hun inderdaad een stuk grond in bezit geven, net als de broers van hun vader. Wat hun vader toekwam, moet op hen overgaan. En zeg tegen de Israëlieten: wanneer iemand sterft zonder een zoon na te laten, moet zijn bezit overgaan op zijn dochter. Heeft hij geen dochter, dan moet zijn bezit aan zijn broer gegeven worden. Heeft hij geen broers, dan moet zijn bezit aan de broers van zijn vader gegeven worden. En, ik was al te ver. Heeft hij geen broers, dan moet zijn bezit aan de broers van zijn vader gegeven worden. Heeft hij zijn vader geen broers, dan moet zijn bezit aan de naaste bloedverwant gegeven worden. Dat is dan zijn erfgenaam. Dit is een wettelijke bepaling voor alle Israëlieten door de Heer aan Mozes gegeven. En dan, het is een apart stukje, ik kom daar zo op terug. Dan gaan we nog even naar Jozua toe. Jozua 17. Zelofgat, die een zoon was van, en dan krijg je weer die hele lijst, die sla ik even over. Hij had geen zonen, maar wel dochters. Hun namen waren Machla, Noah, Gochla, Milka en Tirza. En ze verschenen voor de priester Eleazar, voor Jozua, voor de zoon van Nun, voor de stamhoofden en zeiden tegen hen: u bent toch niet vergeten dat de Heer aan Mozes heeft opgedragen om ons, net als onze ooms, een deel van het land te geven? Jozua gaf hun toen vanwege deze opdracht van de Heer een deel van het land, net als hun ooms. Zo werd het grondgebied van Manasse in 10 stukken verdeeld, want de vrouwen van die stam kregen net als de mannen een deel van het land. Daar komen we zo op. Zelofgat. Ik dacht, laat ik maar eens een onbekende man nemen. Hij komt uit de stam van Manasse, zo van Jozef hebben we gelezen. Hij heeft 5 dochters. Misschien heeft hij bij de laatste zwangerschap van zijn vrouw gedacht: ik hoop dat het een zoon wordt, stamhouder. Maar hij is niet teleurgesteld als het dan toch de 5e weer een dochter is. Want hoe weet ik dat? Nou, hij noemt zijn vijfde dochter, noemt hij Tirza. Is er hier iemand die Tirza heet, toevallig? Nee? Weet je wat Tirza betekent? Dat betekent lieflijk, aangenaam. Nou, daar spreekt al uit dat hij blij is met zijn vijfde dochter. He, als hij zo'n naam geeft. Hij heeft geen zoon, maar hij heeft wel een dochter en daar is hij blij mee, Tirza. Nou, als je dan denkt aan betekenis van namen, dan denk ik ook van, we zullen ook een nieuwe naam krijgen. Die krijgen we van onze hemelse vader. Dat staat in Openbaring. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven en ook een witte steen waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve hij die het ontvangt. God geeft ons een nieuwe naam. Een naam uit liefde. Een naam die je wezen, je karakter uitdrukt, je goddelijke natuur. Die uitdrukt wat God van jou vindt. Liefelijk, aangenaam. Hij is blij met je. En dan moet je niet denken aan een naam, een combinatie van R-O-N-A-L-D of zo. Daar gaat het niet om, een combinatie van letters, maar het gaat om een geestelijke betekenis van je naam. Nou, wat is de situatie? Het volk Israël, dat zwerft al bijna 40 jaar door de woestijn. En ze zijn heel lang onderweg naar het beloofde land, naar Canaan. En Zelofgad, die man, die is overleden in de woestijn. Net als zijn hele generatie. En dus, we hebben gelezen dat er staat, hij is om zijn eigen zonde gestorven. Hij mocht niet binnengaan in dat beloofde land. Want zijn generatie heeft zich verzet tegen het plan van God. Alleen Jozua en Caleb, die zijn er wel gekomen. En in Numeri, waar we het eerste stukje uitlazen, daar geeft God aan Mozes allerlei instructies voor als ze dan in dat beloofde land zullen komen. Om het volk als het ware voor te bereiden van, nou, als jullie daar straks zijn, hoe moet het land dan bijvoorbeeld verdeeld worden? Wie krijgt welk deel? Nou, en dan is er een probleem. Zelofgad, die heeft 5 dochters gekregen, maar geen zoon. En een zoon in Israël is heel belangrijk. Want een zoon, dat staat in Israël voor toekomst. Voor hoop. En een zoon die wijst eigenlijk iedere keer naar de eerste belofte die God gegeven heeft. En die eerste belofte, dat is dat de kop van de slang, die zal vermorseld worden door het zaad van de vrouw. Dat staat in Genesis 3. De kop van de slang, van de boze, die zal vermorseld worden door het zaad van de vrouw. Dat heeft God al helemaal in het begin, na de zondeval, gezegd, beloofd. Nou, de duivel, die probeert telkens te voorkomen dat er zonen geboren worden. En hij bewerkt dan onvruchtbaarheid. Hè? En hij wil zo die doorgaande lijn van Gods plan wil die tegenwerken. Dat die zoon maar niet tevoorschijn komt. Dat zaad waar God in Genesis over sprak, dat maar niet zal gebeuren. En een zoon dat wees naar de zoon, naar de verlosser die nog moest komen, naar de Heer Jezus. En ik geloof ook nu staat zoonschap, geestelijk zoonschap, staat onder druk. De duivel wil dat niet. Die probeert te voorkomen dat mensen uitgroeien tot mondige, tot volwassen zonen van God. Goed, terug naar Zelofgad. Die is overleden in de woestijn. En zijn 5 dochters, die hadden geen broer. En daarom is, als ze straks in dat beloofde land zullen komen, dan is er geen plekje, geen erfdeel voor deze jonge dochters. En de naam van hun vader, die zal verder verdwijnen dan. Hè? Want ze zullen trouwen met een man en dan krijgen ze een andere achternaam. Zo ging dat. Dat was de wet. En wat nu? Nou, die vijf vrouwen die besluiten om naar Mozes te gaan en naar de priester Eleazar en naar de stamhoofd hebben we gelezen. En ze getuigen over hun vader. Ja, oké, het klopt. Hij heeft gezondigd, maar hij was niet zo rebels zoals Korach. En waarom moet nou de naam van onze vader verdwijnen? Waarom moet ook onze toekomst nou afgesneden worden? Zonder erfdeel, zonder plek waar we kunnen bestaan, waar we kunnen leven. En heel vrijmoedig vragen ze dan, geef ons bezit onder de broeders van onze vader. Wijs ons ook een stukje grond toe. Want wij willen leven te midden van onze familie. En ja, ze weten er geen recht op, maar ze vragen om genade. En dan denk ik ook aan onze situatie. Misschien dat jouw familie geestelijk gezien niet compleet is. Misschien sta je er alleen voor. Of naar je gevoel, dat je er alleen voor staat in je opvoeding, in je geloof. Misschien omdat je weduwe bent of omdat je man het geloof niet aanhangt, dat hij het laat afweten. Maar blijf dan niet bij de pakken neerzitten. Deze vijf vrouwen die doen dat ook niet. Ze berusten niet van, nou ja, het is zo. En ze gaan niet met de armen over elkaar zitten. Nee, ze komen tot actie. En ze houden elkaar vast in hun geloof. Het is niet ieder voor zich van, nou ja, jij moet me zien en jij moet maar zien. Nee, samen gaan ze naar Mozes toe. En wat een contrast met de andere Israëlieten. Die mopperen, die klagen en die zeggen van, nou waren we maar weer terug in Egypte. Daar was het tenminste allemaal beter. Maar deze vijf, die zijn anders. Zij zijn alvast aan het denken van straks als we in het beloofde land komen. Zij zijn aan het nadenken over de wetten, over de principes van God. En zij geloven in het plan van God. Straks als we in dat beloofde land komen, dan willen wij ook een plek hebben om te leven. Want we zullen daar komen. Daar gaan ze van uit. Ja, ze liepen nog wel in die woestijn, maar ze gaan ervan uit. We komen in dat beloofde land. Vast en zeker. En ik denk dat God ontzettend blij is met die vijf dames, jonge dames. Dat God blij is met hun geloof, met hun visie, dat ze al vooruit keken. En ook met hun eensgezindheid. En Mozes, die krijgt die vraag op zich af, wat doet hij? Nou, hij heeft geen antwoord, geen pasklaar antwoord, maar hij neemt ze wel serieus. En hij brengt het voor het aangezicht van God. En dat is iets wat ik zelf ook moet leren. Soms kom je in onverwachte situaties, ik weet niet hoe jullie dat hebben, en dan wordt er iets tegen je gezegd, of aan je gevraagd, van hoe zit dat dan? En hoe reageer ik dan? Vanuit mijn menselijke wijsheid, vanuit mijn logica, vanuit mijn eigen rechtvaardigheidsgevoel. Nou, beter is om het dan bij de Heer te brengen. Om daarvoor te bidden. Om te zoeken naar wat is Gods wil? Wat is Gods leiding? Vader, wat is uw wil voor mijn leven? Wat is uw wil voor het leven van mijn broeder en zuster? Of wat is nou wijs in deze situatie? Welke plaats heeft u voor mij bestemd in uw koninkrijk, te midden van de gemeente van Jezus. Want ik wil geen gedachten koesteren die buiten uw plan omgaan. Vader, wat is uw wil dat ik doen zal? We mogen voor onszelf bidden, maar ook voor elkaar. Bidden in het geloof van God, daar hebben we het vorige week over gehoord. Het geloof van God. In het geloof bidden, in het geloof van God. In zijn principes, zijn mogelijkheden. Ook al lijken alle mogelijkheden afgesloten. Zoals bij deze vijf vrouwen. En misschien is onze toekomst ook wel uitzichtloos? Ja, hoe moet je nou verder? Hoe moet het verder met deze gemeente? Hoe moet het verder met onze gemeente in Amersfoort? Kan ik het geloof wel verder doorgeven? Heer, u heeft zoveel gegeven van uw evangelie. En zou het dan na ons allemaal ophouden? Nee, toch? Ik geloof daar niet in. En het is schitterend hoe God dan aan Mozes antwoordt. Die zegt heel liefdevol van ja, die vrouwen die hebben gelijk. Zij mogen ook erven. En geef hun ook een stuk land wat hun vader zou toekomen als hij nog geleefd had. God die geeft Mozes ook meteen de opdracht om daar een algemene regel van te maken. En God die geeft hun een geweldige belofte. Er is als het ware weer toekomst voor hem. En zo geldt dat ook voor de geestelijke werkelijkheid. Het erfdeel dat God aan ons wil geven, dat is voor elke man, voor elke vrouw, voor iedereen die gelooft. En God die wil ons ook een erfdeel geven in zijn koninkrijk. Jij mag daar een plaats krijgen in het koninkrijk van God. Deze gemeente mag daar een plaats hebben. Jullie hebben als gemeente Kampen hebben bestaansrecht in de ogen van God. Deze gemeente mag er zijn. En mag ook het erfdeel doorgeven aan een nieuwe generatie. Dat is de waarheid van God. Even terug nog naar die geschiedenis uit Numeri. Want uit Numeri blijkt dat die vijf meisjes, dat die nog niet getrouwd zijn. Ze waren waarschijnlijk nog jong. En de familiehoofden die zijn dan een beetje bezorgd van ja, stel dat ze nou trouwen buiten het geslacht van Manasse. Ja, dan zijn we alsnog dat grondgebied kwijt. Hè? Zo waren de regels. Maar Mozes zegt dan, die meisjes die mogen alleen trouwen met iemand uit eigen stam, uit Manasse in dit geval. En ieder Israëliet moet dan ervoor zorgen dat het erfelijk bezit binnen die eigen stam blijft. Nou, en die vijf meisjes, die kiezen ervoor om gehoorzaam te zijn aan de principes van God. En ze trouwen inderdaad alleen met mannen uit de stam van Manasse. Staat in Numeri 36. Ze gaan heel gehoorzaam en zorgvuldig om met wat God heeft gegeven aan hen. Ook in het zoeken naar een man. Daarin staat de gehoorzaamheid en de liefde van God. Liefde voor God, dat staat bovenaan. En ik vind dat zo gaaf. Als je ook in dat soort keuzes de weg van de Heer volgt. Goed, dat was wat ze met Mozes hadden afgesproken, gehoord. En na jaren komen ze dan uiteindelijk in dat beloofde land, in Kanaan. En wat ik dan zo mooi vind, daar wachten ze niet af. Maar ze pakken door. Ze zijn er en meteen staan ze daar voor Jozua. Even kijken. Ja. En dan zeggen ze tegen Jozua, want Mozes is er niet meer. U bent toch niet vergeten wat de Heer aan Mozes heeft opgedragen. En Jozua gaf hun toen vanwege deze opdracht van de Heer een deel van het land. Te midden van de broeders van hun vader, staat er ook nog een andere vertaling bij. Kijk, als je iets weet, als je iets beloofd krijgt, dat is één ding, dat is mooi. Maar om het daadwerkelijk in je eigendom te maken, om het daadwerkelijk in bezit te krijgen, dat is nog iets anders. God die heeft jaren geleden, heeft hij aan deze vijf vrouwen iets beloofd, maar ze gaan er nu achteraan. Ze blijven vasthouden aan die belofte van God. En zo krijgen ze hun beloofde erfdeel. Nou, een beetje onbekend verhaal. Hoe kijk je daar tegenaan? Is dat nou een soort verslag van een juridisch gepolder, getouwtrek? Ik wil ook wat hebben of zo. Of heeft dit verhaal een geestelijke betekenis voor ons? Voor ons persoonlijk? Paulus die zegt, wat hun is overkomen, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, anno 2025, voor wie het einde van de tijd gekomen is, te waarschuwen. Ik geloof dat God door zo'n verhaal ons iets wil zeggen voor vandaag. Voor onze toekomst, voor de toekomst van deze gemeente. Want die vijf vrouwen, die mag je even zien als beeld van de gemeente. Als beeld van de gemeente die zoekt naar het erfdeel, naar de invulling van de belofte van God, naar hun plaats in het koninkrijk van God. En wat is dan dat erfdeel? Welke plaats heeft onze gemeente in het koninkrijk van God? Wat mogen we betekenen? Hoe is onze toekomst dan in uw ogen, Heer? Heer, laat het ons zien. Wat heeft God dan aan ons beloofd? Nou, ik geloof niet een stukje land ergens in het Midden-Oosten of zo. Geen bijzondere positie ook in deze maatschappij of zo, of invloed in de politiek, alsjeblieft. Maar wel allereerst een plaats in het koninkrijk van God. Jezus die zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis van God de Vader. Wat een genade. Jezus heeft plaats bereid in het koninkrijk van God. Voor ieder van ons, maar ook voor ons als gemeente, als geheel. Kijk, Jezus die zei tegen die moordenaar naast hem aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ook hij met twijfelachtige achtergrond, hè? Hij had toch iemand vermoord, of misschien wel meerdere mensen vermoord, maar hij kreeg een plaats in het koninkrijk van God, ondanks de resultaten uit het verleden, zou je zeggen. Ja, wat een genade voor die man. En de Heer, die wil ook ons plaats en ruimte geven in zijn koninkrijk, zodat we kunnen ontwikkelen, dat we kunnen groeien, dat we vruchtbaar kunnen zijn. In Psalm 47 vers 5 staat, ik heb het niet op de biemen, maar hij kiest ons erfdeel voor ons uit, de trots van Jacob die hij lief heeft. Een erfdeel, een plek in het koninkrijk van God waar je helemaal in past, waar je tot bloei mag komen, tot geestelijke ontwikkeling, persoonlijk, maar ook als gemeente. En God heeft ons al zo gezegend. Met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, staat er in Efeze. Met alle. Gods verlangen is om ons alles te geven wat we nodig hebben voor je geestelijke groei. Wat een goede vader hebben wij. Dat alle van God, dat mag ons uitgangspunt zijn. Een goede, gedrukte en geschudde overlopende maat. Dat staat in Lucas 6. God heeft beloofd, ik zal bij jullie wonen en in jullie midden verkeren. Ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk. Ik zal jullie aannemen en jullie vader zijn. En jullie mijn zonen en dochters, zegt de Almachtige Heer. God wil onze vader zijn. En hij zoekt een diepgaand contact met ons. Wat een genade is dat. Petrus, komt veel later, de apostel Petrus, die heeft het in zijn brief ook over een erfenis. Die zegt, er wacht u in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. En die geestelijke erfenis, die is voor ons bestemd, die wacht op ons, hè? Die wacht om geopenbaard te worden, zodat we daar zicht op krijgen. Onder leiding van Gods geest, dat we zullen begrijpen, hé, wat is dat? Wat is dat voor ons persoonlijk, voor ons als gemeente? En normaal gesproken krijg je een erfenis pas als er iemand overleden is. Ik hoop dan dat ik ooit nog eens een erfenis krijg van een rijke oom uit Amerika, maar ja, die oom die is er niet, maar die overlijdt ook niet. Maar goed, het komt wel goed hoor. Maar wie is er in ons geval gestorven? Dat is de Heer Jezus. Zijn kruisdood betekent voor ons dat we een geweldige erfenis in de hemel krijgen. God heeft aan ons kostbare, rijke belofte gedaan, opdat u ook zou ontkomen aan het verderf dat in de wereld heerst als gevolg van de begeerte, opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Dat is wat, deel krijgen aan de goddelijke natuur. Geweldig dat God dat aan ons wil geven, vanuit zijn grote genade, vergetend wat er allemaal fout is gegaan in ons leven. Hij wil ons deel laten uitmaken van die goddelijke natuur. Hij wil ons goddelijk leven geven. Niet pas later, na je sterven, maar nu al. En als onderdeel van die geestelijke erfenis noemt Paulus één heel concrete belofte. Zo zullen wij, zoals is beloofd door geloof, de geest ontvangen, de Heilige Geest. En de doop met de Heilige Geest, dat is een heel belangrijke sleutel voor dat erfdeel in de hemel. Kijk, even nog terug gaan we naar die vijf vrouwen. Iets toegezegd krijgen, ja, dat gaat gebeuren. Dat is één, dat is mooi. Dan kan je zeggen, dankjewel, moet je kostbaar bewaren. Maar iets daadwerkelijk aanpakken, iets zeggen van, Heer, u heeft het beloofd, maar nou verlang ik er ook zo naar om dat in handen te krijgen, dat is iets anders. Je kent misschien een heleboel teksten over de Heilige Geest, ik hoop het. Maar het gaat erom, heb je ook echt de Heilige Geest ontvangen? Heb je daar concreet God om gevraagd? God, u heeft het beloofd en wilt u het me nu geven? Want Jezus, je zegt, bid en je zult ontvangen, ook de doop in de Heilige Geest. En die doop in de Heilige Geest, dat is een moment, dat is een begin. Maar daaruit leven, dat is een doorgaand proces. Heb je werkelijk de belofte van de Heilige Geest ontvangen? Ervaar je dat ook? Beleef je dat ook? Ervaar je dat de geestelijke gaven in je groeien? En dat je daardoor toch verandert. Hè? Als je nou even een jaar terugkijkt, 2 jaar terugkijkt, misschien 5 jaar terugkijkt, ervaar je verandering in je leven. Kijk, als Paulus in Efeze komt, dan vraagt hij op een gegeven moment, hebben jullie de Heilige Geest eigenlijk wel ontvangen? Maar in Efeze wisten de mensen dat niet precies, hè, hoe dat zat met de Heilige Geest. Maar ze laten zich de handen opleggen. En ze worden vervuld met de Heilige Geest. En ze spreken meteen in tongen en ze gaan profeteren. En dan zie je dat het niet langer vaag is. Maar, en dat het niet langer theorie is. Maar dat ze werkelijk die belofte van de Heilige Geest ervaren. Dat ze het beleven. Nou, hoe ga ik om met de doop in de Heilige Geest? Zo passief van, ja. Ik neem het voor kennisgeving aan. Of leef ik eruit? Leef je eruit? En zoek je naar het spreken in tongen en naar de andere geestelijke gaven? Oefen je daarin? Of zeg je van, nou, ja, Heer, u moet het maar doen en ik wacht wel af. Maar denk dan aan die 5 vrouwen. Zij gaan heel zorgvuldig om met wat God ze beloofd heeft. En ze trouwen ook binnen de stam van Manasse. Hun liefde tot God, dat staat bovenaan in hun zoeken naar de toekomst. En zo hebben wij ook de opdracht om zorgvuldig met de doop in de Heilige Geest om te gaan. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet, zegt Paulus tegen Timotheus. Laat het niet uit je handen glippen, doordat je hart ergens anders op gericht is. Doordat je, ja, meer of meer buiten het plan van God omgaat. En ik geloof, als je geestelijk erfdeel steeds verder in bezit neemt, dan is het belangrijk om te zorgen dat je het ook niet kwijtraakt. Maar om heilig en zuiver voor de Heer te leven, voor het aangezicht van God, dan kun je dat erfdeel ook weer doorgeven aan anderen. Nou, tot slot. die vijf dochters, die hadden een verlangen. Ze kwamen tot actie en ze kregen uiteindelijk ook wat God hen beloofd had. En zo belangrijk voor ons om bewust te zijn. Heer, wat heeft u ons dan beloofd? Heer, daar wil ik naar gaan zoeken in de Bijbel, opnieuw. Heer, wat heeft u bestemd voor ons als gemeente? En dat je gaat beseffen, wat heeft de Heer allemaal ons toegezegd? En om daar achteraan te gaan. Om te zeggen, Heer, u heeft het gezegd. U heeft het beloofd. Niet brutaal van, kom nou maar eens op uit de hemel. Nee, in alle eerbied en ontzag voor God. Maar we mogen wel die beloftes die, nou er staan er vele in de Bijbel, die mogen we bedenken. Laat je erfdeel, je geestelijk erfdeel niet schieten. En neem een voorbeeld aan deze vrouwen, aan de daadkracht, aan hun geloof. En dan sluit ik af met een mooie tekst die ik vond in Psalm 16. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. In de herziene staatsvertaling staat, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. U wijst mij de weg van het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Ik vind dat zo mooi. En die drie na laatste zin. U wijst mij de weg van het leven. Ook voor dit nieuwe jaar. Amen. Ik wil graag ook nog bidden samen. Heer Jezus, ik dank u dat u in het nieuwe verbond ook zoveel heeft gegeven, zoveel heeft beloofd aan ons. Heer, dat u ons een geestelijk erfdeel, een gedachtegoed heeft gegeven, Heer, waar we heel zorgvuldig mee om willen gaan. Wat we niet willen laten schieten, Heer, maar waar we naar willen zoeken. Wat een genade is dat. Heer, dat u ons zoveel heeft gegeven en daar willen we zorgvuldig mee omgaan. Ik bid u, Heer, voor die heiliging in ons gedachtenleven. Heer, dat we ons helemaal zullen afkeren van welke duisternis ook, maar dat we ons zullen richten. Wat heeft u beloofd? Heer, wat heeft u ons toegezegd als we u volgen? Heer, help ons. Wilt u ons tegemoetkomen en krachtig bijstaan door uw geest om zo verder te kunnen gaan, ook in dit nieuwe jaar, ook samen als gemeente, als gelovigen die u willen volgen. Dank u, Heer, voor uw grote genade. Amen. Nou, dat was een nieuwjaarspreek.
Annelies, moet je nog weer uit?